thema is gezagsautoriteit. En dat is zo oneindig breed in de Bijbel. En daarom heb ik een paar puntjes opgeschreven waar ik graag bij wil blijven. Maar anders ben ik bang dat het vanavond kwart over één wordt of zo. En dat zal waarschijnlijk niet de bedoeling zijn voor de meeste mensen. Ik wil graag met jullie gaan beginnen om te kijken wie eigenlijk God is. Wie is nou God? En niet dat we daar vanavond een antwoord op krijgen, maar ik probeer jullie een klein beetje mee te nemen. Dat hij niet enorm groot is, enorm heilig is en enorm liefdevol is, maar dat hij oneindig heilig is, oneindig groot is, oneindig liefdevol is. En ik wil graag beginnen met jullie te lezen met Johannes 1, een paar versen. Vanaf vers 1.
Ik begin te lezen bij vers 1. Daar staat: in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Ja, jullie kunnen meelezen. Als we in vers 1 beginnen te kijken, dan staat: in het begin was het woord met hoofdletter W. Dat is de Heer Jezus. Het gaat hier over de Heer Jezus. In het begin was het woord en het woord was bij God. De Heer Jezus was bij God. En het woord was God. De Heer Jezus is God. Dit zal ik ook uit 1 vers uit 1 Johannes 5, vers 7. Zal ik voorlezen, dan zien we dat dat inderdaad de Heer Jezus is. De Bijbel onderbouwt zichzelf altijd. En dan staat in vers 7, 1 Johannes 5, vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord, hoofdletter W weer. En de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Dus het is de Vader, het Woord, de Heer Jezus. En de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Dus hier staat heel duidelijk: het Woord is de Heer Jezus. Het is belangrijk dat we dit vasthouden. Het Woord is de Heer Jezus. Dan ga ik terug naar Johannes 1. En dit woord wat we hier hebben, het woord van God, deze Bijbel, is ook het woord van de Heer Jezus. Als wij het woord openen, de Bijbel openen en we gaan lezen, dan lezen wij, dan praat de Heer Jezus met ons. Hij praat één op één met ons als wij zijn woord lezen. En dan kan ik ook een hele Bijbelstudie overhouden, maar als je Johannes 6 vers 63 voor mensen die het noteren, opschrijft en die eens naleest, daar staat het dat dit woord al geest is en ons levend maakt. Ik denk niet als die erover hoeft niet. Dat wordt te veel. Maar dus dit woord is de Heer Jezus die met ons praat. En dan staat er: in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God, de Heer Jezus dus. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En door de Heer Jezus. En zonder dit woord, zonder de Heer Jezus, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord, in de Heer Jezus, was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dus alles is in de Heer Jezus en alles is door de Heer Jezus. Nu wil ik graag met jullie gaan kijken wie de Heer Jezus, wie de Heere God is, vanuit Jesaja 40. Dit is een stukje inleiding. Het is een beetje bijbelstudieachtig vanavond, zal best veel teksten voorbij komen. Maar het is belangrijk dat we hier een beetje in meegaan. Hier gaan we zien, Jesaja 40 vanaf vers 12. Dan gaan we zien, een beeldje zien wie de Heere God is. Hoe oneindig groot hij is. En dan staat er in vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen? Als we laten doordringen wat hier staat. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Dus het water wat op de aarde is, dat heeft de Heere God opgemeten met de holte van zijn hand. Hij heeft water in de holte van zijn hand gedaan. En als je vanavond thuis bent en je pakt een eetlepel, je doet die vol met water, dan kun je bijna nog niet in je hand kwijt, dan loopt het er al bijna uit. Maar hij, al het water wat op de aarde is, dat deed hij in de holte van zijn hand en dat heeft hij over de aarde gedaan. Dan staat er: of van de hemel met een span de maat genomen. Dus voor alles wat hij gemaakt heeft, dit is een span. En zo heeft hij de maat genomen. van alles wat er geschapen is. Als we een heel klein beetje gaan kijken, dat alleen ons eigen melkwegstelsel al 400 miljard sterren heeft, en er waarschijnlijk wel 400 miljard sterrenstelsels zijn, dan gaan we misschien heel ietsjes een beeld pakken met wie wij te doen hebben. Dan gaat het verder. Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat. Of de bergen gewogen in een waag. Of de heuvels op een weegschaal. Dus het stof wat er op de aarde is. Als wij nu straks in de zon gaan staan. Stel dat morgen de zon schijnt. En we staan binnen en we staan voor de zon. En het stof gaat voor de zon langs. Dan is alles stof om ons heen. Dan is alles stof. Nou, dat heeft hij gemeten met een maatbekertje. Stof op de aarde, zeg maar. Ik hoop dat we een beetje een beeld krijgen. En dan vers 13. Wie heeft de geest van de Heere gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou leren? Hem kennis bij zou brengen? Of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Niemand. Niemand kan zoiets. Niemand kan hem onderwijzen. We gaan hier iets proeven van wie God is. God is oneindig groot. En er komt geen einde aan. Dan gaat het verder. Zie de volken. Vers 15. Zie de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Dat is een emmer watervol. En nog één druppel daarbij. Dat zijn voor hem de volkeren. Staat hier. Als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. Hij heft de eilanden op als fijn stof. Als hier stof om mij heen dwarrelt en ik blaas, dan gaat het weg. Hij heft de eilanden op als fijn stof. Ik hoop dat we iets gaan voelen met wie wij te doen hebben, wie God is. En dan staat er, dan sta ik vers 16 over, dan staat er vers 17, alle volken zijn als niets voor hem. Alle volken zijn als niets voor hem. En dan gaat het er niet over dat hij geen waarde aan de volken heeft. Hier gaat het over zijn grootheid en wie wij zijn. En in die grootheid van hem, dan zijn wij als niets voor hem. En dan staat daar, zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Dat zijn wij werkelijk. Wij zijn minder als niets en we zijn leegheid tegenover die grote, oneindig heilige God. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? God is God. Oneindig groot. En we hebben net gelezen in Johannes 1, dat alles gemaakt is door zijn woord. Door de Heer Jezus dus. En zonder zijn woord en zonder dat hij iets sprak, is er niks gemaakt. Dat zien we ook in Genesis 1, vers 3. Probeer jullie mee te nemen in een bepaald. Begin ik bij vers 1. En er staat. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Voor mij is de schepping zesdaagse schepping. Heel duidelijk. Bijbel is duidelijk. Zesdaagse schepping. Geen 6000 jaar of allerlei andere dingen. Zesdaagse schepping. En als hij het in een kwartiertje had willen doen, had hij het ook gedaan. Maar hij heeft er gewoon 6 dagen voor uitgetrokken. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. Dat is ook wel wonderlijk, hè? De aarde was woest en ledig. En de geest van God die zweefde over de wateren. Ik kan me er helemaal geen voorstelling bij maken. Maar hij was daar. En hij ging daar. En dan staat er in vers 3, en God zei, laat er licht zijn. En hier zien wij zijn gezag en autoriteit. Hij zegt, laat er licht zijn, en dan staat er achteraan, en er was licht. Ik dacht heel vaak, kijk als wij iets, ik denk aan scheppen, dan denk ik vaak, nou wij willen iets maken, of zo. Maar alles is op zijn woord, het is nog veel directer en korter. Hij zegt hier gewoon, laat er licht zijn. Dus hetzelfde als ik ergens loop waar donker en ik zeg laat er licht zijn, pas is licht. Het is alles op zijn woord en gezag en autoriteit. En zo heeft hij alles gemaakt en geschapen. Hij heeft bergen geschapen, hij heeft sterren gemaakt, sterrenstelsels. Wij snappen er niets van, oneindig groot. Hij zei bomen, ik was vorige week met een broeder in gesprek die zei, ik weet waarom God, waarschijnlijk op de zesde dag pas de mens maakte. Ik zei, nou vertel. Hij zegt, want toen hij bomen zei, boem, staan er in één keer bomen. Hij zegt, als hij de mens voor de tijd had gemaakt, die wist echt niet wat hem overkwam. Als er in één keer allemaal bomen op de aarde stond. Nou, ik vond het wel grappig. Maar wat ik hier vooral heel grappig aan vond, of heel apart aan vond, dat is inderdaad, hij spreekt en het is er. Hij spreekt en het is er. En zo schiep hij alles. En die autoriteit en gezag die hij heeft, want bergen aanbidden hem. Zeeën luisteren naar hem. Als wij kijken, toen hij op dat bootje, de Heer Jezus zelf, bij het meer van Galilea ging en de storm kwam. Toen ging hij staan en hij zegt stil. En het was stil. De winden werden stil. Als wij kijken toen hij aan de overkant kwam en hij kwam daar waar Satan en zijn demonen waren, in die man legio. Toen kwamen ze hem tegemoet en toen zeiden zij tegen de Heer Jezus van laat ons alsjeblieft, eerst scholden ze de Heer Jezus uit, maar na de tijd smeekten zij om genade. En toen zeiden zij tegen de Heer, laat ons in die kudde wilde zwijnen gaan en Jezus liet het toe. De duivel en zijn demonen, ze sidderen voor Jezus. Jezus is de hoogste autoriteit en het hoogste gezag. En heeft alles gemaakt vanuit zijn gezag. Nou, dan gaan we nu verder lezen. In vers 26. Genesis 1, vers 26. En er staat, ook een heel mooi vers. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God zei, laten wij mensen maken. Hij praatte daar al met de Heer Jezus en met de Heilige Geest. Ze waren daar met z'n drieën, wij. Laten wij mensen maken naar ons beeld. Dus het ging over hem, zijn drie eenheid. Wij snappen daar niks van. Het is God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest en die drie zijn één. Naar onze gelijkenis. En dan gaat het verder. En laten zij, die mensen, heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Maar hier bepaalt God, hier geeft God aan de mens gezag en autoriteit om te heersen over bepaalde dingen. Het gaat vanavond over gezag en autoriteit. Hij gaf hier de mens gezag en autoriteit om daarover te heersen. Maar wat is er nou misgegaan met die mens? De mens kwam in zonde door de Satan. En hier zien wij ook wat het probleem met gezag en autoriteit is. Maar waar kwam Satan vandaan? Ik weet niet of wij weten waar Satan vandaan kwam. Ik probeer een hele beknopte beginlijn neer te zetten. Nou, wij weten, Satan die pleegde rebellie tegen God. Hij wilde als God zelf zijn. En ik weet niet of ik die vers moet lezen, maar Jesaja 14, er staan een paar versen daarover. Maar dat is het wel heel duidelijk. Vanaf vers 12. Daar staat tegen, hoe bent u uit de hemel gevallen? Dat is de val van Satan. Morgenster, zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde. Overwinnaar van de heidenvolken. Dus hij is overwinnaar over de mensen die niet geloven in Jezus. En u zei in uw hart, hier zien we waar het misging. Ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. En dit was de zonde van Satan. Of de zonde van Satan. Ik weet helemaal niet of dit zonde was. Hij ging gewoon tegen het gezag en autoriteit van God in. Hij wilde zichzelf boven God stellen. Hier zien wij wat Satan zijn probleem was. Hij wilde zichzelf boven God stellen. En daar ging het mis. En met de mens is het precies hetzelfde. Adam viel ook mis, dat weten wij. Ik geloof, als wij de Bijbel kennen, dan weten wij dat het met Adam misging. Hij at van die vrucht. Ik geloof niet dat het eten van die vrucht, waar hij niet van mocht eten, de grootste zonde was in dit verhaal. Want Als ik niet van een appel mag eten, gek gezegd. Ik noem nog gewoon appel. De Bijbel staat daar niks over. Maar ik zou er toch van eten en dan is dat zonde, inderdaad. Ja? Maar hier was iets anders aan de hand. God had gezegd, eet daar niet van. En Satan had gezegd, dan zul je als God zijn. Dus toen zij daarvan aten, was het grootste probleem dat zij tegen de autoriteit van God ingingen. Zij wilden als God zijn. Is dit nog te volgen? En omdat zij als God wilden zijn, moest God hen straffen met de dood. Je ziet, God straft enorm hard als wij rechtstreeks tegen zijn autoriteit ingaan. En dat zien we op meerdere plekken in de Bijbel. Als wij zien, bijvoorbeeld bij Mozes. Mozes was gekozen door God als een leider voor het volk Israël, om die uit te leiden. En het staat in nummer 12. Er gaan best veel Bijbelversen langs vandaag. En Mozes die trouwt daar, en staat in nummer 12 vanaf vers 1, heen met de Cushitische vrouw. En dat was eigenlijk niet goed. Want het volk, want God had gezegd, je mag je niet vermengen met andere volkeren. Hij moest zich bij zijn eigen volk houden. Nou, dan gebeurt hier dit, vanaf vers 1. Miriam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had. Want hij had een Cushitische vrouw genomen. Zij zeiden, dus eigenlijk vallen ze hem erop aan. Dus zijn broer en zijn zus komen bij Mozes en zij spreken hem aan. Dit wat jij hebt gedaan, dit klopt niet. Jij bent met iemand uit een ander volk getrouwd. Zij spreken hem erop aan. En in het Midden-Oosten, in de tijd van toen, was dat normaal. Want de oudste, dat is nog zo, de oudste broer, die spreekt de rest aan. Dat is normaal. Dus Aaron en Miriam, die waren ouder als hem, en die spraken hem daarop aan. Dit klopt niet, wat jij gedaan hebt. En dan staat er, in vers 2, dan gaat het verder. Zij zeiden, heeft de Heere alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Dus wat gebeurt hier eigenlijk? Zij komen, probeer dit beeld mee te nemen, te zien voor je. Zij komen bij Mozes. En ze zeggen, joh, wat jij gedaan hebt, je bent met die Cushitische vrouw getrouwd, dat kan niet. Wij mochten ons niet vermengen. En dan gaan zij verder. Mozes luistert naar die eerste instantie, die reageert daar helemaal niet op. En dan gaat zij verder. Dan zegt Miriam, zij zeiden, allebei, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En hier gebeurt er wat. In de eerste instantie kwamen ze bij hem en spraken ze hem erop aan vanuit een gezin, vanuit de oudere broer en zus, van joh, wat jij gedaan hebt, dat klopt niet. En dan gebeurt daar niks. Maar dan gaan ze verder en dan zeggen zij, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Dus vanaf dat moment blijven ze niet bij dat gezin, zeg maar gaan zij hem aanvallen op de autoriteit die hij gekregen heeft als leider van Mozes. Volgen we dit? Hij was de leider van Mozes, of van het volk Israël. En zij gingen hem hier op dit moment op aanvallen. Dus het eerst ging het gesprek gewoon van broers en zussen, maar op een gegeven moment vallen ze hem aan op wie hij is als leider van Israël. Dus, en God kiest leiders. Hij zoekt gewoon mensen uit, dat is nou één keer zo. En hij heeft Mozes uitgekozen om dit volk terug te brengen naar Kanaan. En God heeft hem gezag en autoriteit daarvoor gegeven. En God praat met hem. En dan staat hier, zij zeiden, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Meteen zei de Heere tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Miriam, u met z'n drieën, vertrek naar de tent van ontmoeting. En zij vertrokken met z'n drieën daar naartoe. Dus toen God hoorde dat zij hem op zijn autoriteit aanvielen, en dat was gewoon het gezag van God, wat God aan hem gegeven had om het volk te leiden, maar God voelde alsof hij zelf werd aangevallen. Toen daalde de Heere neer in de wolkkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Wonderlijk, hè? Dan zijn ze met z'n drieën bij die tent van de ontmoeting en dan komt de Heere daarbij en die gaat er bij de ingang van de tent staan. Hij riep aan Aaron en Miriam en zij kwamen beiden naar voren. Hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja zichtbaar en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Waarom dan bent u niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes, te spreken? Dus de Heer leest ze behoorlijk de les, omdat zij tegen het gezag en autoriteit van God zelf ingingen, al was het indirect door Mozes. En dan staat hier, zo ontbrandde de toorn van de Heer tegen hen. En hij ging weg. God ging weg. En dan staat er, de wolk week van boven de tent en zie, Mirjam was meer laatst, wit als sneeuw. Nou, en dan keert Aaron zich andersom en die zegt tegen Mozes, bid voor haar, bid voor haar. En hier zien we denk ik ook in dat Mozes, want er staat in de gedeelte dat Mozes de meest zachtmoedige man op aarde was. En dat heb ik nooit gesnapt, want hij had ook toch maar iemand doorgeslagen. Maar, ik denk dat het hier is, zij vielen hem aan en hij zei niets. Hij bleef gewoon stil. En toen eigenlijk God gesproken had, hij liet het over aan God. En ik denk dat het een wijze les voor ons is. Ik denk als wij willen leven en wandelen met de Heer Jezus, dat wij vaak zullen worden aangevallen aan alle kanten. En dat het heel goed en verstandig is dat wij ons op die momenten stilhouden en het aan God overlaten. En God komt hier en die straft dan Mirjam. En dan zijn ze in angst. En dan zie je waarom Mozes de meest zachtmoedige man was. Hij had geen haat. Hij had niet zoiets van laat het maar eigen schuld of dikke bult. Nee, hij ging meteen voor haar bidden. En hij sprak met de Heer. En zegt de Heer, een week buiten het kamp en na een week kom je weer binnen. En dan zul je weer genezen zijn. En zo is het toch gewoon gebeurd. Maar hier zien wij dat God autoriteit en zijn gezag enorm belangrijk vindt. En dan ga ik nog een voorbeeld met jullie lezen. 1 Samuel 2, of 24, 1 Samuel 24. Vanaf vers 4. Bij mij staat daarboven, bij vers 1, David spaart Saul. Misschien kennen we allemaal die geschiedenis wel. Saul die is op pad om eigenlijk David te zoeken. David heeft zich met zijn mannen verstopt in een grot, zeg maar. En dan staat hier, Saul komt in die grot om zijn behoefte te doen. En dan staat in vers 4, hij kwam bij de schaapskooien aan de weg, waar een grot was. Saul ging daarin om zijn behoefte te doen. Nu zaten David en zijn mannen aan de zijkanten in de grot. Dat zal het zijn geweest, of niet? Als je daar aan de zijkant in die grot zit, en Saul, de grote koning, komt binnen, en die gaat naar zijn behoefte doen. Wat het ook is. En dan valt hij na de tijd waarschijnlijk in slaap. Maar dan gaat het verder. Toen zeiden de mannen van David tegen hem. Zie, de dag waarvan de Heere u gezegd heeft. Zie, ik geef uw vijand in uw hand. En u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Of hun zeggen, die dag is nu. Snap je? Ik lees de klemtoon verkeerd. Zie, de dag waarvan de Heere u gezegd heeft. Zie, ik geef uw vijand in uw hand. En u kunt met hem doen zoals het goed is in uw ogen. Dat zeggen die mannen tegen David. En toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. Dus David gaat daar naartoe. Saul ligt daar. Hij kan hem gewoon uit de wereld helpen, zeg maar. Maar hij snijdt een tipje van zijn mantel af. En dan komt de volgende vers en daar gaat het mee om. Dat is een heel belangrijk vers. En het gebeurde daarna. Ik begin eerst in het antwoord. Toen stond David op en sneed stilletjes een punt van Sauls mantel af. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde. Omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had. Dus wat gebeurt hier? Saul, of David is daar, die ziet Saul daar liggen. Eigenlijk zijn vijand, hij heeft hem zelf lief. Maar hij vermoordt hem niet, hij snijdt een tipje van zijn mantel af. Hij komt daar aan iemand, Saul was een gezalfde van God, zijn mantel. Terwijl in die tijd, voor die tijd, dus David ook al gezalfd was. Hij wist, ik ga koning worden. Hij wist het. En eigenlijk lag het voor hem open om met hem af te werken, zeg maar. En dan kon hij koning worden. Maar hij doet het niet. Hier staat, hij sneed er een tipje van af. En zijn hart bonste in hem. Omdat hij de punt van de mantel van Saul afgesneden had. Er staat in vers 7. En hij zei tegen zijn mannen, mogen de heren er geen sprake van laten zijn. Dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer, Saul. Bij de gezalfde van de Heere, dat ik mijn hand tegen hem zou uitsteken. Want hij is de gezalfde van de Heere. Dus David die zegt hier, de situatie is dit, hij heeft die tip eraf gesneden. Met dat hij hem eraf heeft gesneden, krijgt hij onrust in zijn hart. Begint zijn hart te kloppen. Zijn hart begint te bonzen, hij bonst er gewoon in. En hij denkt eigenlijk, wat heb ik gedaan? En hij zegt van, laat het nooit zo ver komen dat ik iets aan de gezalfde van de Heer. Dus als de Heer iemand roept en hem zijn gezag en autoriteit geeft, laat ik daar afblijven. Laat het nooit gebeuren dat ik daar aankom. En wat een mooi voorbeeld voor onszelf ook is, wat in vers 6 staat. En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonste. Hij kreeg dus onrust. De Heer Jezus zegt in zijn woord, mijn schapen verstaan mijn stem. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij valt het nog wel eens tegen, zeg maar. Maar hij heeft een hele mooie graadmeter gegeven. En die staat in 1 Johannes 3. Vers 19, 20, 21 en 22, daar staat. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. Dus dat wij doen wat God wil. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn. En zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Dus hier staat eigenlijk, als wij de dingen van God doen, in de waarheid zijn, zijn wil doen, dan zal ons hart ons geruststellen. Dat is wat hier staat. Dan zullen we vrede ons hart hebben. Want als ons hart ons veroordeelt, staat er in vers 20, God is meer dan ons hart en hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboren in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Maar wat mij hier vooral om gaat, hier staat eigenlijk heel simpel gezegd, als wij zijn wil in ons leven doen, en doen wat hij heeft voorbereid, wat hij wil dat wij doen, dan hebben wij vrede in ons hart. Ik ken dat zelf. Ik ken zijn vrede in mijn hart. Maar ik heb ook soms dingen uitgespookt, dat ik geen vrede meer in mijn hart had. Ik weet niet of iemand anders dat ook kent. Maar dan komt er onvrede in ons hart. Dat is eigenlijk hetzelfde wat David daar ook had. Hij had onvrede. Hij had aan de gezalfde van de Heere gezeten. De Heer had hem uitgekozen. Hij had er aangezien. Hij had een tipje van afgesneden. En dan kwam de onvrede in zijn hart. Als we dan in 1 Samuel 26. Daar staat nog zo'n voorbeeld met David. Vanaf vers 5. Daar komt David weer op een plek en dan ziet hij daaronder ergens een legerplaats, waar Saul met zijn soldaten en zijn legerplaats een kamp opbouwt. En dan staat er een gedeelte, dan moet je het hele gedeelte maar een keer lezen, dat God een diepe slaap op hem liet vallen. En dan staat er in vers 5, David stond op en kwam bij de plaats waar Saul zijn kamp had opgeslagen. En David overzag de plaats waar Saul lag, dus hij komt daar. En hij overziet die plek. En hij ziet, daar ligt Saul, daar is dit, daar is dat. En David overzag de plaats waar Saul lag met Abner, de zoon van Ner, zijn legerbevelhebber. Saul lag in het wagenkamp en het volk was rondom hem gelegerd. Dus Saul ergens in het midden, iedereen eromheen. Toen nam David het woord en zei tegen Achimelech, de Hetiet, en tegen Abisai, de zoon van Seruja, de broer van Joab. Wie gaat er met mij mee naar Saul in de legerplaats? Toen zei Abisai, ik ga met u mee. Dus er was er een die zei, ik ga met u mee. Ik ga met jou mee die legerplaats in naar Saul toe. En dan staat er in vers 7. Zo kwamen David en Abisai 's nachts bij het volk. En zie, Saul lag te slapen in het wagenkamp. Ik denk dat het wel heel spannend is geweest. Saul lag te slapen in het wagenkamp. Met zijn speer aan zijn hoofdeinde in de grond gestoken. Abner en het volk lag rondom hem. Toen zei Abisai tegen David, God heeft vandaag uw vijand in uw hand overgeleverd. Nou, ik kan mij voorstellen dat die man dat zei. Hij ziet Saul liggen, ze staan ernaast, de speer naast zijn hoofd en hij is vandaag aan je overgeleverd. Kan vandaag geregeld worden. En dan zegt Abisai, laat mij hem toch met zijn speer aan de grond spitsen. In één keer, ik hoef het geen twee keer te doen. Dus dat is best wel iets geweest daar zo, zeg maar. En dan zegt David zei echter tegen Abisai, breng hem niet om. Want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de Heere en is onschuldig gebleven? Dus hier zien wij dat David weer zoiets heeft, terwijl hij al lang gezalfd was om koning te worden. Ik moet daarvan afblijven, want hij is de gezalfde van de Heere, van God. En wie blijft er onschuldig? Wie daar niet van afblijft? En dan wil ik een stapje hier verder mee gaan. Dan wil ik, maar kijk, God kiest gewoon, God is zelf de autoriteit. Hij heeft alles gemaakt, het autoriteit en gezag. En hij heeft ook mensen uitgekozen wie daarin verder moeten gaan. David was de enigste eigenlijk leider wie echt gehoorzaam en man naar Gods hart was. Wie echt luisterde. En in die tijd van David is het koninkrijk van Israël het grootst geweest voor altijd. Voor de tijd nooit zo groot, na de tijd nooit zo groot. Dus dat is heel wonderlijk. Nou, als wij nu gaan zien wie God werkelijk is. Oneindig groot. Hebben we net gelezen. Wij zijn als niets voor hem. Zegt de Bijbel. In verhouding met hoe groot hij is. Dan zijn wij niets voor hem. Verder zijn we enorm waardevol. Want hij heeft zijn zoon zijn gezalfde gegeven. Maar hier zie je. Hij haat. Als iemand tegen zijn gezag ingaat. Satan ging tegen een gezag in. Adam ging tegen een gezag in. En ik geloof dat wij zelf ook vaak genoeg tegen zijn gezag ingaan. Maar hij haat dat. En hij heeft echt moeite mee dat wij tegen zijn gezag en autoriteit ingaan. En dan wil ik nu eigenlijk graag met jullie, ik ga naar het laatste gedeelte toe, een vers lezen uit Markus 1, vers 14 en 15. Want hier gaat het ook over gezag en autoriteit. Maar als de Heer Jezus iets spreekt, dan wil hij dat wij gehoorzaam zijn. En dan staat er in vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dit is een gebiedende wijs van de Heer Jezus. Dit is zijn autoriteit, zijn gezag, zijn gebod. Hij wil dat wij hier naar luisteren. Hij wil dat wij ons bekeren en het evangelie geloven. Als wij zien, zoals ik net ook zei, dat hele eilanden als stofjes, zoals stofjes bewegen voor hem worden bewogen, zeg maar. Dat wij werkelijk niet zijn, dat hij oneindig groot is. Dat er miljarden sterren zijn in miljarden sterrenstelsels. Dat er niet één uit de baan vliegt zonder dat hij er vanaf weet. Er is geen, ik denk niet dat er musjes in de jungle of zo ergens Brazilië of zo vliegen of zo. Maar als er daarin vliegt, dan valt hij niet van de tak af zonder dat hij het weet. Hij is oneindig groot en oneindig goed. En deze Jezus die zegt gewoon op gebiedende toon, bekeer u en geloof het evangelie. Daar is niks aan wat wij daar nog aan kunnen doen. Heel vaak dan denken wij, mijn vrouw komt uit een achtergrond waar zij er eerst achter mocht komen hoe zondig zij was. Zij moest er eerst achter komen dat zij een grote zondaar was. Dat zij tegen een enorm groot en heilig God gezondigd had. En zij moest daar droefenis over hebben. En dan kon het nog eens zijn dat het stond te gebeuren. Maar dat zijn allemaal dingen die wij vanuit onze eigen kant mee moeten maken. Maar de Heer zegt heel wat anders. De Heer zegt gewoon, bekeert u en gelooft in de evangelie. Ik sluit af met Hebreeën 4. Dan ga ik hiermee verder. Maar het is heel belangrijk om die tekst erbij te lezen. Vanaf vers 1. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Het kan dus zijn dat de mensen hier op de aarde achterblijven, niet in de hemel komen. Dat weten we denk ik allemaal. Het kan zijn dat de mensen achterblijven, dat ze niet in de hemel komen. Maar hier staat, er wordt tegen geloven gezegd, laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Dus laten we ervoor oppassen dat er niemand achterblijft. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Dus daar is een belofte dat wij kunnen binnengaan. En die belofte is wat wij net lazen. Bekeert u en geloof het evangelie. En dan zullen wij zijn rust binnengaan. En dan staat er, want ook aan ons is het evangelie verkondigd. Evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Hebben we dit goed verstaan? Want ook aan ons is het evangelie verkondigd. En vandaag is het ook verkondigd. Dat God de hoogste autoriteit en gezag is. En hij zegt gewoon, bekeert u en geloof dit evangelie. Dat is wat hij zegt. En we hebben gezien, hij haat het als er iemand tegen zijn autoriteit en gezag ingaat. Hij ziet het gewoon. Dat haat hij. En dan staat er, want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Waarom niet? Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dus het kan zijn dat jij vandaag hoort, bekeert u en gelooft het evangelie. En dat je dit niet gelooft, dat het ook voor jou geldt. En dat je weer weggaat en het dus geen voordeel in jouw leven brengt. En dan gaat het verder. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. En dat is het ook. Hij zegt, wie in mij gelooft, zal zalig worden. Nergens een voorwaarde. Kan ook niet. Wat kan, vertel mij. Laat mij iemand hier vertellen wat hij kan doen om die oneindig grote, heilige God te pleasen. Of hem ergens in beroering te brengen. Of hem een goed gevoel te geven. Vertel mij, wie? Ik kan het niet. Ik heb gezien dat ik minder als stof ben en dat ik leeg ben. Wat Jesaja 40 zei. Zo leeg als ik weet niet wat. We zijn niets voor hem en we zijn een leegheid zonder hem. Wij die tot geloof gekomen zijn, vers 3, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toorn, zegt de Heere, gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. De Heere zegt hier, God zegt hier, dat gaat dus over die mensen die het niet geloofd hebben, die er dus geen voordeel uit hebben, die weer niet wedergeboren zijn. Dat gaat over die mensen. Dan zegt de Heere, daarom heb ik in mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen ze niet binnengaan. Als jij niet gelooft in de Heer Jezus, zal je zijn rust niet binnengaan. Dat is wat hier staat. En hij heeft het gezworen. Want hij haat het dat wij tegen zijn gezag en autoriteit ingaan. Dat wij niet geloven, ons niet bekeren en geloven. En wat is bekeren en geloven? Bekeren is niks anders dan dat je de keuze maakt. Heer, ik leef niet langer voor mijzelf. Maar vanaf nu wil ik voor u leven. Dat is een keuze in ons denken. Dat is bekeren. Ik wil niet langer voor mijzelf leven, Heer. Vanaf nu wil ik voor u leven. En geloven? Als ik jou vertel dat mijn overbuurman ruzie heeft gehad met de andere buurman en hem een fles wijn door het raam heeft gegooid, dan denk ik dat vanavond iedereen naar huis gaat en het thuis vertelt. Die kerel, zijn buurman, sowieso. En je gelooft het gewoon, omdat ik het zeg. En ik ben een gebrekkig mens. Waar je maar van moet afwachten of alles klopt, gek gezegd. Wij zijn mensen. Maar de Heere is betrouwbaar en is altijd waarheid. En hij zegt, wie gelooft, zal zalig worden. Zo eenvoudig als je dit verhaal van mij kan geloven en het niet kan geloven. Zo eenvoudig kunnen we het evangelie ook geloven. Wij kunnen het geloven. Wij moeten het pakken. Wij moeten het pakken. Sommige mensen zeggen, ja, maar nee, moet. De Heer zegt, ik wil niet dat er iemand verloren gaat. Ik heb er geen behagen in dat de zondaar verloren gaat. Maar dat hij zich bekeren en leven, zegt de Bijbel. Dat is mijn God. En deze God zegt, jij kan niks, jij bent niks. Maar dat hoeft ook niet. Want ik heb alles al voltooid van voor de grondlegging van de wereld. Dat is wat hier staat. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken, God zijn werken, al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Toen was er al bepaald, voor de grondlegging van de wereld, dat de Heer Jezus zou komen en de prijs zou betalen van ieder mens op de wereld. De prijs van ieder mens is betaald, zegt de Bijbel, aan het kruis op Golgotha. Alleen niet ieder mens zal daar deel aan hebben. Omdat niet iedereen gelooft dus. Dat is wat hier staat. En ga ik verder. Dan staat er in vers 6. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. dus geloven, en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Dus hier zie je, als jij niet binnengaat, ben je ongehoorzaam geweest. Ik denk soms dat gehoorzaam zijn aan God nog belangrijker is als geloven. Klinkt misschien heel gek. Maar als wij gehoorzaam worden, dan kunnen wij gewoon zeggen, Heere, ik voel het niet, ik proef het niet, ik heb het niet beleefd, maar ik ben gewoon gehoorzaam. En ik vertrouw erop dat wat u zegt waar is. Dus ik vertrouw erop dat u ook voor mij betaald heeft. Dus misschien komt gehoorzaam worden nog wel eerder als geloven. En wordt dat misschien geloven? Ik weet niet hoe het functioneert. Maar hij zegt, word gehoorzaam. En dan ga ik deze tekst opnieuw lezen en dan lees ik verder met vers 7. Dan staat er, omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij, aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Om dit feit, staat in vers 7, bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Nou, dat is mijn God. Die is altijd genadig. Dus het kan zijn dat jij in jouw leven er al heel vaak voor hebt gestaan. En dat je niet gehoorzaam bent geworden. Dat kan. En wij mensen schrijven daar heel snel iemand af. Maar de Heer niet. Hij zegt, begin ik halverwege vers 6 weer, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Dus hij bepaalt een nieuwe dag. Er is nog genade. Namelijk heden. Dat is vandaag. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals al eerder gezegd is, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Vandaag is die dag die de Heere opnieuw bepaald heeft. En dat hij tot jou spreekt. Ja, word gehoorzaam aan mij. Ik heb jou gewoon een gebod gegeven. Bekeert u en gelooft in de evangelie. En jij kan dat doen. Jij kunt je bekeren en geloven. Ik weet dat hij heel vaak over gezegd, ja, maar ik kan mijzelf niet bekeren. Ik kan niet dit en dat, zo, noem maar op. Dat kan je wel. Als wij kijken naar die, als een voorbeeld. Dan komt die vier vrienden, brengen die verlamde man bij de Heer Jezus. En dan wordt er een gat in het dak gemaakt, want het is te druk. En de Heer Jezus is daar binnen. En dan wordt hij neergelaten op zijn matras. Die vier vrienden die laten hem zakken en ze is voor de Heer Jezus. En dan vraagt de Heer Jezus, die vraagt aan hem. Die vergeeft hem eerst zijn zonden. En dan zegt de Heer Jezus zegt tegen hem, sta op, neem uw matras op en wandel. Stel nu dat er hier nu een gat wordt gemaakt en er wordt iemand voor mij hier neergezakt. En ik zeg tegen die persoon, sta op, neem uw matras op en wandel. Zou dat dan lukken? Niet allemaal tegelijk. Ik denk het niet. Omdat ik het zeg. Ik denk het niet. Maar omdat de Heere Jezus het zei, kon hij het doen. En hij luisterde, hij deed. Hij geloofde gewoon de Heere Jezus op zijn woord en hij ging opstaan. En hij wandelde. Hij ging opstaan en hij wandelde. Omdat de Heere Jezus het tegen hem zei, gezag en autoriteit. En er zit kracht in de naam van Jezus. En Jezus zegt tegen ons, bekeert u en geloof dit evangelie. Kijk, als ik het tegen jou zeg, dan niet. Dan niet. Maar we hebben net gelezen, dit woord, hoofdletter W, is de Heer Jezus. En als wij hem lezen, dan praat hij met ons. En dan zegt hij tegen ons, bekeert u en gelooft in de evangelie. En dan kun je het doen. Maar je kunt het ook niet doen. Je kunt het ook niet doen. Als wij niet die keuze maken, zegt de Bijbel, hebben wij ook gekozen. Dan hebben we tegen hem gekozen. Dan hebben we hem niet aanvaard in ons leven. Ik was een poosje geleden bij een autohandelaar, die ken ik vrij goed. En als ik bij hem in de buurt kom, ga ik altijd bij hem langs. En dan drinken we altijd een kop koffie. En ik was bij hem en hij zegt tegen mij, die en die persoon, die ken je volgens mij niet, hè? 57, 58, ik zeg, ik ken hem niet. Maar hij heeft er al vaker over gehad. Hij zegt, schatrijk, kan net doen en laten wat hij wil. Hij zei, maar hij is vorige week overleden. Zak zo in elkaar, dood op straat. Toen zeg ik tegen hem van, en dan sta je in één klap voor de schepper van hemel en aarde. En hij werd de kriegel van, hij zegt tegen mij, ja stop maar, die heb ik vaak genoeg gehoord. Maar het is wel de waarheid. Wie zegt mij dat hij straks gezellig thuis aan de koffie zit? Iedere ademhaling, zegt de Bijbel, is genade van hem. En dat wij hier nog rondlopen, dat is niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat hij niet wil dat wij verloren gaan. Dit is het eenvoudige evangelie. Waarom dit voorbeeld? Gewoon. Die jongen wilde het niet meer horen. Hij heeft het al vaak genoeg gehoord, zegt hij. Maar hij weet het. Zijn halve familie is inmiddels tot geloof gekomen. Hij was geen gelovige. Hij komt uit een woonwagen in opgegroeid. Maar er gaan hele groepen van die woonwagenbewoners allemaal nu naar kerken en pinkstergemeentes of alles. Dan komen heel veel mensen tot geloof. Gebeurt heel veel. Misschien veel meer. Hetzelfde als onder zigeuners. Onder zigeuners gebeurt momenteel gigantisch veel. Ik ken een broeder, die heeft de voorbijgaande jaar 100 zigeuners gedoopt. Die zijn tot geloof gekomen. 100 hier alleen in Nederland. Dus er zijn plekken waar opwekking is. Maar waarom? Alleen maar omdat zij gehoorzaam zijn aan het woord. Zij horen het evangelie. Ze hebben geen ballast van vroeger. En ze zeggen, oké, dus ik mag gewoon geloven. Het is ook voor mij. En zij geloven. En zij kiezen ervoor om niet langer voor zichzelf te leven. Wij die wel geloven, die wil ik aanmoedigen en aanvuren om, dat sluit ik ook af hoor, echt aanmoedigen en aanvuren van, dit heb ik pas ook in een kerk in Vroomzoop ook gezegd, als de Heer Jezus nu zou binnenkomen en hij zou ons allemaal meenemen, hier achter, als hier een tuin is, in de tuin, en hij zou ons allemaal 20 seconden in de hel laten kijken, gek gezegd, als dat mogelijk was. Wie zou na de tijd hier weer naar binnen gaan om verder de preek af te luisteren, zeg maar? Ik denk niemand. Ik denk dat iedereen, als hij zag wat voor werkelijkheid eraan komt, dat niemand hier weer naar binnen ging, maar dat iedereen begon te Facebooken en te appen en te bellen, wie die nog bellen kon. Broers, zussen, familie, kennissen, werkgevers, van alles en nog wat. Ik geloof hè, dat ik vannacht ook niet zou slapen, dat ik bij de buren, als ze de deur niet opdeden, het raam nog ingooien, werkelijk, letterlijk. Om ze te waarschuwen, het kan nog. En de Heer Jezus heeft gekozen de gemeente, zijn lichaam, zijn kerk. En dan praten wij niet over een kerkgebouw, maar dan praten wij over wij. Wij, die wat hem kennen als Heer en Heiland. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn kerk. Ik ben het tempel van God. Hij is in mij komen wonen. En dat zijn geen kerkmuren, niks. Ik geloof dat wij christenen één moeten worden. Zoals de Bijbel zegt. Als wij christenen één zijn, dan zal pas de wereld zien wie Jezus Christus is. En dan gaan wij over details praten. Terwijl wij kunnen echt dagen over details praten of over welke kleur verf er op de voordeur van een kerk moet. Terwijl de mensen diezelfde avond op sterven liggen en Jezus niet kennen. Ik wil ons aanmoedigen en aanvuren. Als wij hem niet kennen, bekeer je vanavond. Heel eenvoudig, spreek gewoon uit. Heer Jezus, ik leef niet langer voor mijzelf. U heeft vanavond met mij gepraat. En ik geloof dat u ook voor mij betaald hebt. Niet omdat mijn geloof zo goed of zo sterk is, maar omdat u het zegt. En u bent perfect. En als we hem kennen, dan wil ik ons aanmoedigen. Dat wij iedere dag opnieuw als we wakker worden, dat we gewoon bidden. Heer, breng daar vandaag mensen op mijn pad. En laat alle harten en deuren en wat dan ook maar open zijn. Zodat ik u kan verkondigen dat ze gered kunnen worden. Zodat wij samen hier in deze zaal of in onze huis met de engelen in de hemel feest zullen vieren. Omdat er mensen gered worden. Deze oneindig grote Jezus, die zal straks, als daar het moment is dat hij ons binnenhaalt, zeg maar. En ik geloof dat de tijd spoedig is. Als we de tekenen van de tijd zien, de Heer Jezus komt spoedig. Maar dan zal hij daar staan, als onze oudste broer. Met de handen geopend. En dan zullen we binnenkomen. En dan zullen we weer in de armen vallen. Ik heb eerder wel eens een voorbeeld gegeven, ik weet niet hier. Maar het raakt me altijd weer opnieuw. Als je Jozef had. Jozef wilde zo graag in Egypte, toen die broers een paar keer moesten komen, zijn kleinste broertje Benjamin zien. Maar dat was echt een broer. En die wilde die graag ontmoeten en graag zien. En hij keek daarna uit. En toen Benjamin daar de eerste keer ook niet bij was, maar hij al zijn broers zag, dan staat er, toen trok hij zich terug en toen huilde hij zo hard dat het een paleis verder gehoord werd. En op een gegeven moment, dan komt het zover en dan komt zijn broertje. En dan is al die dingen zijn geregeld, een hele mooie geschiedenis, lees maar naar Genesis. Maar op dat moment, dan maakt hij zich bekend. Hé. En dan staat daar, dan valt hij huilend zijn jongste broertje Benjamin in de armen. Dit is mijn Jezus. Die wacht op mij en op jou. En hij heeft geen verschil in mensen. Hij houdt van iedereen evenveel. Er is niks in de hele wereld wat iets zijn liefde voor een mens maar kan beïnvloeden. Als ik mensen heb, dan heb ik verschil. Die hou ik meer van als die. En die is, die ligt me toch niet zo. Ik heb hem wel lief, maar ligt iets aan. De Heer kent dat niet. Zijn liefde is oneindig. En deze Jezus, die staat ons straks op te wachten. En wij zullen hem in de armen vallen. Wat een geweldig uitzicht. Bruidsgemeente kan ik wel zeggen, hè? Bruidsgemeente. Wij zijn zijn bruid. De Heer Jezus ziet er naar uit. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Ik hoop dat we aangevuurd zijn. Ten eerste om vanavond op de knieën te komen. Hem in ons leven te laten. En ten tweede, als er dingen in ons leven zijn. Wat onrust in ons hart geeft. Wat wij weten, dit is niet van hem. Beleid het eenvoudig. Vertel het aan hem. Hij weet het al lang. We hoeven het alleen maar bekend te maken, maar hij weet het al lang. Hij kent ons beter dan wij onszelf bekennen. Hij wil ons rust en vrede geven. Als je hier bent en je kent hem, of er zijn andere dingen, en je hebt geen rust en vrede in je hart, dan wil ik je gewoon vragen om niet zomaar weg te lopen, maar om straks gewoon te komen. Dan kunnen we erover praten, en dan kunnen we ervoor bidden, zeg maar, dat je rust en vrede in je hart krijgt. En ik wil je vragen, ja, ga mensen zien zoals Jezus ze zag, met ontferming bewogen over een ieder. Houden van mensen. Ik ga gewoon stoppen, anders ga ik... Amen.